Gemeente, een herhaling van enkele mededelingen. De collecten zijn vandaag als eerste en tweede voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En de schriftlezingen, dat zijn er twee. Allereerst Lucas 12, vers 13 tot en met 21. En vervolgens Jacobus 4, vers 13 tot en met 17. Tot zover. In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. De drie enige God is onze hulp en onze verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Samen willen we zingen uit Psalm 33. Het eerste vers: zing vrolijk, hef de stem naar boven. En het zesde: maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Psalm 33, vers 1 en 6. Thank you. We lezen met elkaar allereerst uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 12, de versen 13 tot en met 21. En vervolgens uit Jacobus 4, vers 13 tot en met 17. Dan zingen we daarna Psalm 62, het zevende vers. Word niet ijdel als het vermogen gedurig aanwast. Waakt en let dat gij het hart er nooit op zet, zo wordt ge door geen schijn bedrogen. Psalm 62, vers 7, na de schriftlezing allereerst Lucas 12, vers 13 tot en met 21. En een uit de scharen zei tot hem, tot Jezus: Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Maar hij zei tot hem: Mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over u gesteld? En hij zei tot hen: Zie toe en wacht u van de gierigheid. Want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zei tot hen een gelijkenis. En sprak: Het land van een rijk mens had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf, zeggende: Wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zei: Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen en hetgeen gij bereid hebt, van wie zal het zijn? Alzo is het met hem die voor zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. En dan Jacobus 4, versen 13 tot en met 17. En dit gedeelte is ook het uitgangspunt voor de bediening van het woord vanavond. Jacobus 4, vanaf vers 13. Welaan u, gij die daar zegt: Wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen en al daar een jaar doorbrengen en koopmanschap drijven en winst doen. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal. Want hoedanig is uw leven? Want het is een damp die voor een weinig tijd gezien wordt en daarna verdwijnt. In plaats dat gij zou zeggen: Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw hoogmoed. Alle zodanige roem is boos. Wie dan weet goed te doen en niet doet, die is het zonde. Tot zover de schriftlezingen. Doe mij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen onbetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En dan ieder van u spreken met mij in zijn, in haar hart, als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zullen wij samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Wat is het een bijzondere dag, Heere. De zondag. Die eerste dag van de week die u ons nog steeds gelaten hebt als de rustdag. Daar mogen wij u heel dankbaar voor zijn. Dat het nog steeds mogelijk is om in alle vrijheid en rust als gemeente bijeen te komen. Om uw woord te horen. Dat u ons wilt ontmoeten en dat wij ook elkaar mogen ontmoeten rondom dat woord. Wij kunnen er niet dankbaar genoeg voor zijn. In de wetenschap dat er zoveel christenen in deze wereld zijn die dit niet op deze manier kunnen doen, terwijl ze het zo graag zouden willen. In landen die gesloten zijn voor het evangelie, waar kinderen van u opgesloten zitten in een gevangenis, in een werkkamp, in een martelkamer. Heren, wij hebben zojuist de gemeenschap der heiligen beleden en daarom bidden we ook voor hen. Als ze niet op de normale wijze, ja wat is normaal, het is zo bijzonder, het woord van u kunnen lezen en horen, wilt u dan zelf dat nieuwe leven dat u in hen werkte onderhouden en voeden, op een manier waar Satan nooit bij kan komen? We lezen het van uw kerk in het boek Openbaring, dat ze gevoed werd in de woestijn, buiten het gezicht van de slang. Daar is een geheim tussen u en uw volk, waar niemand tussen kan komen, wat ook de boze niet meer zal kunnen afbreken. En daar prijzen wij uw naam voor, en daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om het te vragen. Heere, blijft u aan hen denken. En wilt u zo aan hen denken, dat ook in die omstandigheden door hen heen uw kerk mag worden gebouwd. Dat anderen verbaasd mogen zijn over wat ze horen en zien in die leesbare brieven van de Heere Jezus Christus. U geeft ons uw woord. Wij mogen u ook bidden om uw zegen over de vertaling en de verspreiding ervan overal in deze wereld. Ook daar waar dat moeite kost. We bidden u dat de onbereikte gebieden uw woord ook zullen ontvangen. En we bidden u voor allen die zich daarvoor inzetten. Heel deze wereld dragen wij aan u op. In de nood die er is. En de ene ramp rolt over de andere heen. We kunnen het soms amper bijhouden, Heren. Maar mensen die het betreft, ze gaan er zo onder gebukt. En we bidden u voor mensen in Indonesië, voor de mensen in Haiti, landen die al zo vaak zwaar getroffen zijn. En opnieuw is er zo'n stroom van leed. Ontferm u, o God. Wij bidden u, doe uw koninkrijk komen, ook in die gebieden, dat zichtbaar mag worden wat de barmhartigheid van Christus betekent. We bidden u voor ons eigen volk, dat in veel opzichten ver van u vandaan is geraakt. En wij willen ons er niet boven verheffen, Heren. We staan ook als kerkmensen zo schuldig tegenover u. Wat gaat er van ons uit? Is bij ons er een levenswandel te vinden die anderen jaloers maakt? Gaat er een goed woord van koning Jezus van ons uit daar waar er een opening is? Zijn we niet heel vaak meegegaan, Heren, in onze levenswandel met een stijl van leven die het daglicht niet kan verdragen? O God, ontdek ons eraan, verlos ons ervan en leer ons in uw wegen te gaan. Ook in die hele gewone dingen van ons leven. In de praktijk van elke dag, in werk en vrije tijd. En we hebben uw woord opgeslagen vanmiddag en dat vraagt onze volle aandacht. Laat het doordringen, Heren. En laat het zo doordringen dat het morgen en overmorgen en alle dagen van de week, als u ons die geeft, merkbaar wordt dat we hier vanmiddag waren en dat we dit woord gehoord hebben. Neem alle stoorzenders weg, stoorzenders van buitenaf, maar ook van binnenuit. Als onze gedachten een andere kant op vliegen. Als Satan niet wil dat we geconcentreerd zullen luisteren. Heren, laat hij geen kans krijgen onder ons en in ons hart. Maar wil door uw Heilige Geest zo in ons midden zijn, dat we niet anders meer kunnen dan luisteren. En het in ons opnemen en het biddend verwerken wat de Geest tot de gemeente zegt. Heren, zegen allen die grote moeite kennen in hun leven, ook onder ons. Psychische moeite. Als het leven een dagelijks gevecht is. En er het gevoel kan zijn, houd ik het nog vol? We bidden u voor allen die lijden moeten. Die pijn hebben. Elke dag maar weer. Nooit een moment zonder. We bidden voor hen bij wie het in het huwelijk zo stroef loopt. En misschien zelfs wel meer dan dat, worden de barsten zichtbaar. Heren, laat Satan het niet winnen, maar breng ze weer tot elkaar. Zegen alle ouders in de opvoeding van hun kinderen. Dat kan ook zo moeilijk iets zijn. Heren, wilt u helpen en wijsheid geven? U hebt het toch beloofd dat wij om die wijsheid mogen vragen. Zegen allen die betrokken zijn bij het onderwijs dat op uw woord gegrond is. Heren, laat daar een rijke zegen van uit mogen gaan. Zo leggen we al deze dingen in uw handen neer. Diep afhankelijk van u. Heren, wij kunnen er vanmiddag niet een goede dienst van maken met elkaar. U alleen kunt het tot een gezegende dienst doen worden. En dat is ons gebed. Verdiend hebben we het niet, op geen enkele manier. Maar we bidden het van u, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen, ter inleiding op de bediening van het woord, uit Psalm 39... We zullen vanmiddag ook het een en ander horen over de betrekkelijkheid van ons leven van elke dag. En deze dichter was daar diep van doordrongen. Leer mij hoe vergankelijk ik zij, een handbreed is mijn tijd gesteld. Dat is vers 3. Vers 4 gaat niet de mens als in een beeld daarheen, gelijk een schaduw die verdwijnt. En dan vers 5. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u alleen. Psalm 39, de versen 3, 4 en 5. zingen we na het amen van de bediening van het woord uit Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. 86, vers 6. Gemeente en heren, heb u al plannen gemaakt voor de vakantie volgend jaar? Gaat toch meestal zo, hè? Niet waar? In september, dan beginnen de eerste alweer te kijken. En als dan de catalogie uitkomen, dan zijn er nog meer mensen die zich aansluiten. En in december, dan moet je toch zo ongeveer al rond hebben. Dan wil je nog een leuk plekje hebben. We realiseren ons natuurlijk niet, iedereen kan op vakantie gaan. Soms om financiële redenen niet, soms om gezondheidsredenen niet. Maar toch, er worden al heel gauw weer plannen gemaakt. En jij, wat ga je doen na je eindexamen? Welke opleiding ga je volgen? Welke studie gaat het worden? Weet je het al? Je hebt ook van die gidsen in huis. Je bekijkt het aan alle kanten. Er is een geweldige keus, niet waar? Maar ja, je gaat toch op een gegeven moment een keus maken. En dan zeg je, dat gaat het worden. En er zijn misschien wel jonge stelletjes in de kerk ongetwijfeld. Wanneer ga je trouwen? Je moet er vroeg bij zijn om de dingen vast te stellen. Want een jaar van tevoren moet alles eigenlijk al rond zijn. Kom je later, dan grijp je er al naast. Je moet de dingen plannen. Je hebt agenda's die soms jaren vooruit gaan en dat is makkelijk, niet waar. Dan kun je vast een heleboel vastleggen. Er zijn in de loop van de eeuwen al heel wat typeringen van de mens gegeven. De spelende mens. De werkende mens. De denkende mens. Maar je zou zeker over ons als westerse mensen ook nog een andere typering kunnen gebruiken. Namelijk de plannende mens. Wij komen in onze samenleving niet verder als wij niet plannen. En dat moet vaak al heel ver van tevoren. Alle zaken worden vaak tot op de minuut nauwkeurig gepland. En midden in dat hele gebeuren, waar wij allemaal op een bepaalde manier, het zij in meerdere of in mindere mate, aan meedoen, komt de Heer ons vanmiddag storen. Komt Hij ons een kritische vraag stellen? Komt Hij ons wakker schudden? Zeg, houd jij er ook rekening mee met al je plannenmakerij dat ik de dingen bestuur? Besef je dat er bij alles een voorbehoud is? Daar gaat het vanmiddag over. Dat is het thema voor de bediening van het woord. Het voorbehoud van Jacobus. Wilt u het nog korter onthouden, dan schrijft u er maar als thema boven DV. We gaan drie dingen zien met elkaar. Zelfverzekerdheid ontmaskerd. Vervolgens afhankelijkheid ingescherpt. En tenslotte tot goed doen aangespoord. Dus het voorbehoud van Jacobus, DV, zelfverzekerdheid ontmaskerd, afhankelijkheid ingescherpt en tot goed doen aangespoord. Hoe komt Jacobus er eigenlijk bij om deze dingen aan de orde te stellen? Sommige schriftverklarers zijn van mening dat hij maar wat van de hak op de tak springt in zijn brief. Maar bij nader inzien blijkt dat toch niet het geval te zijn. Eerder in de brief heeft hij al meer dan eens gewezen op de zonde van de tong. Kijkt u maar even mee naar hoofdstuk 1, vers 26. Dan schrijft hij het zo. Indien iemand onder u dunkt, 1 vers 26, dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, de godsdienst van deze is ijdel. Stelt niks voor. Het derde hoofdstuk, daar gaat het helemaal uitgebreid over de zonde van de tong. Een hoofdstuk waar we altijd stil van worden als we het lezen. Want iedereen weet dan wel, dat gaat ook over mij. Die tong die geen mens kan temmen, die een onbedwingbaar kwaad is, die vol van dodelijk venijn is. In hoofdstuk 4, vers 11, waarschuwt Jacobus eerst voor de zonde van roddel en achterklap. Broeders, zegt hij, spreek niet kwalijk van elkaar. Dat is al erg. Die roddelt, die rebbelt over een ander. Maar het kan nog erger. Het kan ook komen tot veroordelen van de ander. Wie oordeelt, verdoemt een ander. Maar de zonde van de tong heeft niet alleen maar te maken met dat wat je over een ander zegt. Het is veel breder. Het kan te maken hebben met het totaal van je taalgebruik. En dat mogen wij in onze tijd van taalverruwing wel met grote nadruk zeggen. Een onthutsend dieptepunt is wat er vorig jaar gebeurde toen de Libris Literatuurprijs werd toegekend aan iemand die in de titel van zijn boek notabene al 2 grove vloeken had staan. Daar krijg je de Literatuurprijs voor. Verschrikkelijk. Hoe met woord en pen de naam van de Heere door het slijk wordt gehaald. Maar je merkt ook overal dat het taalgebruik aan erosie onderhevig is. Dat kan helaas ook onder christenen voorkomen. Op manieren zelfs waar wij het op het eerste gezicht niet in zouden zoeken. Zoals hier in onze tekst wordt aangewezen. Na alles wat Jacobus gezegd heeft over roddelen en oordelen is hij nog niet uitgesproken. En zo begint hij onze tekst. Wel aan u. Je zou dat ook zo kunnen weergeven met: nou heb ik nog een ander appeltje met u te schillen, mijn lezers. Met wie dan? Met rijke zakenlieden. Al is het meteen duidelijk, gemeente, dat hij hen als voorbeeld gebruikt. Want wat bij hen voorkomt, dat komt op een bepaalde manier bij alle mensen, bij ons allemaal voor. Rijke zakenlieden, die had je in die tijd ook. Er was een levendig handelsverkeer. Rome was in die tijd het centrum van de wereldhandel. Maar er waren ook andere plaatsen die in dat opzicht in de belangstelling stonden. Alexandrië, Efeze en ook Jeruzalem hoorden daarbij. Je had in die tijd de kleinhandelaars of de marskramers en de grote zakenlieden. En Jacobus gebruikt hier een woord dat duidt op zakenreizen. Het gaat hier dus om mensen die in de internationale handel zitten. Wij zouden vandaag zeggen van die globetrotters die vandaan naar New York reizen en volgende week naar Peking en de week erop naar Moskou. En dat gaat maar door. Gaat het in deze tekst eigenlijk wel over gemeenteleden? Zulke voorname kooplieden, die zullen toch zeker wel geen lid zijn geweest van de christelijke gemeente, veronderstellen sommigen. Toch is dat heel goed mogelijk, gemeente. De Bijbel vertelt ons bijvoorbeeld dat de schatmeester van de stad Rome, nou dat was toch bepaald niet de eerste de beste, Erastus, lid was van de gemeente, christen was. We lezen zelfs dat leden van het keizerlijke hof zich bij de gemeente hebben gevoegd. En waarom zouden dan ook geen rijke handelaars lid van de gemeente van Christus kunnen zijn? We weten dat Jacobus schrijft aan Joden-christenen. En Joden waren in die tijd de handelaars bij uitstek, ook internationaal. Ze hadden de bankwereld in handen, ze hadden heel wat in de melk te brokken in de wereld van de notarissen. In de toenmalige wereld werden er speciaal voor leden van de Joodse bevolking verzekeringshuizen en bankhuizen gemaakt. Want overal waar Joden kwamen, daar bloeide de handel op en je moest ze met een warm hart ontvangen, want dat zou betekenen dat het land, de economie, zou floreren. Wel, zo zijn er ook rijke Joden blijkbaar geweest die tot de gemeente van Christus behoorden. We lezen het ook al in hoofdstuk 1, vers 10, waar de rijken worden aangesproken. En nu kunnen wij ons wel een klein beetje voorstellen hoe dat met een aantal van die rijke zakenlieden in de gemeente gegaan is. Kijk, dan zit er een aantal bij elkaar. Op een grote tafel liggen 2 dingen. De uitkomsten van het jongste marktonderzoek en een wereldkaart. En je ziet de vingers over de kaart gaan en je ziet ze het elkaar aanwijzen. Daar moet onze volgende stek zijn. En Jacobus tekent dat tafereel heel levendig. Hoor maar wat ze zeggen. Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen. Dat is 1. En wij zullen daar een jaar doorbrengen, dat is 2. En wij zullen handel drijven, dat is 3. En wij zullen winst maken, dat is 4. Van dat laatste zijn ze ook helemaal zeker. Van kredietcrisis en economische recessie hebben ze blijkbaar nog nooit gehoord. Maar u ziet, gemeente, het is een keten met 4 schakels die aangeeft wat zij allemaal zullen. En het woordje en, dat u er tussenin ziet staan, dat is veelzeggend in dit verband. Het loopt aan 1 stuk door. De mogelijkheid dat er ook nog wel eens 1 schakel uit die keten zou kunnen uitvallen, komt simpelweg niet in hen op. En onwillekeurig denken wij aan die andere rijke man over wie wij samen gelezen hebben, die op een bepaald moment in een zeker jaar wel zo'n goede oogst had gekregen dat hij met een luxe probleem zat. Waar moet ik het allemaal laten. Daar dacht hij over na. Maar intussen gingen zijn gedachten ook veel verder. En dan moet u maar eens even kijken hoe in zijn planning ook steeds weer dat woordje en voorkomt. Als in een ononderbroken keten. Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En zal al daar verzamelen, al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, ge hebt vele goederen die opgestapeld liggen voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Dat is zoiets als, wat kan mij nog gebeuren? Wie maakt me wat? Mijn kostje is gekocht. Een mens die goed voor zichzelf zorgt, mag dat niet dan? Jazeker, dat mag. Dat is in de lijn van Genesis 1, waar de Heere ook middelen heeft aangereikt, waarin een mens voor zichzelf zorgen mag. Maar helaas is daar ook Genesis 3 op gevolgd. Door de zonde tegen God is ook de zorg van een mens voor zichzelf zo ontaard. Het is meer dan eens geworden een zelfbehagen en een zelfvergoding. En dat is alleen maar sterker geworden, gemeente, naarmate wij meer kunnen in onze wereld. Het lijkt erop dat het gebied waarop mensen God nodig hebben steeds kleiner wordt. Immers, wat heeft de techniek een geweldige vooruitgang gebracht? De welvaart is tot ongekende hoogte gestegen. En wat is er door kennis veel aan ziekte teruggedrongen? Wat heeft het verzekeringswezen veel mensen het gevoel gegeven dat ze van de wieg tot het graf verzekerd zijn? Wat kan mij feitelijk nog gebeuren? En dat kan heel gemakkelijk de houding oproepen van, ik kan eigenlijk wel zonder God, ook in mijn planning. Ik ben heer en meester over mijn eigen agenda. Nou gemeente, daar richt het woord van deze middag zich tegen. Wie christen wil heten, maar in de praktijk van zijn leven zijn eigen route wil bepalen, dat is iemand die zegt, ik zal dit en ik zal dat. Dat is pure grootspraak. Kijkt u maar naar vers 16. Nu roemt gij in uw hoogmoed. Het staat er letterlijk in het meervoud. En dan duidt het op een aaneenschakeling van grootsprekerijen. Een levenshouding. We zouden ook kunnen vertalen met, jullie roemen in jullie arrogante houding. Het druipt ervan af. Nou is roemen op zichzelf genomen niet verkeerd. Je komt dat in deze brief ook tegen. Kijkt u maar even mee naar hoofdstuk 1, vers 9. Daar staat dat de nederige broeder mag roemen in zijn hoogheid. Hoofdstuk 2, vers 13. Daar wordt gesproken over de barmhartigheid die roemt tegen het oordeel. Maar jullie roemen is verkeerd, zegt Jacobus tegen deze rijke zakenlui. Want jullie houden geen rekening met de wil van God in je leven. Jullie denken en jullie praten alsof je wel zonder de Heere kunt. Gemeente, hoe zijn wij bezig met onze plannen? Voor onze vakantie, voor ons huwelijk, voor onze opleiding, of als dominee voor de planning, voor je vrije zondagen voor een volgend jaar. Doen we dat net als deze kooplui? Een heel rijtje dingen op naast elkaar zetten die precies in elkaar passen. Dan gaan we dit doen, dan zus, dan zo. En we hebben het allemaal dik voor elkaar. Nou kijk, dat is nou een vorm van wereldgelijkvormigheid. Dat is een woord, dat valt nogal eens in de kerk. Kun je een heleboel bij invullen. Maar hier heb je nou één van die vormen daarvan. En daar heeft de Heer een hartig woordje over te spreken vanmiddag. Kijk u maar in vers 14. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal. Want hoedanig is uw leven? Het is immers een damp die in korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Zei de spreukendichter het ook al niet. Beroem u niet tegen de dag van morgen, want gij weet niet wat de dag zal baren. Jullie met al je georganiseer, hou je er rekening mee? hoe betrekkelijk het hele leven is. Dat niet jij over je leven beschikt, maar dat een ander dat doet. Dat je een vergankelijk mens bent, voor wie het voor ieder ogenblik eeuwigheid kan zijn. En dan wordt een heel sprekend beeld hier gebruikt. Zoals de mist of de morgen dan plotseling opkomt en dan ineens ook zo weer verdwijnt. Zo is ook ons leven. En daar moet je ook in het zakenleven rekening mee houden. En in het schoolleven. En op je ziekbed. En ook als je gaat sterven. En ook in de kerk. Wat zei de Heer ook alweer in de gelijkenis tegen die man? In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. Gemeente, je kunt hier vandaag nog in de kerk zitten. En er volgende week niet meer zijn. Je kunt deze week voor onderzoek naar het ziekenhuis gaan. En een paar dagen later al een ingrijpende operatie moeten ondergaan. Dan zijn er onder ons die daarvan kunnen meepraten. Of er is een man die 's morgens zijn vrouw gedag kust en hij gaat naar zijn werk. Hij krijgt een hartstilstand. En ze ziet hem niet meer levend terug. Of er is een jongere die op de fiets naar school gaat. Je raakt betrokken bij een verkeersongeval. En het is je laatste dag. Misschien zijn er wel die zeggen vanmiddag, alsjeblieft man, heb het over wat anders. Wat een zwartgallig gedoe. Ja, maar gemeente, dit is de werkelijkheid van ons leven. Dat kan je wel weg willen duwen. Maar dan ben je als de struisvogel die zijn kop in het zand steekt. De Heere heeft vanmiddag dit woord voor ons. En dan is het niet zozeer het punt wanneer ik sterf dat mijn plannen niet meer doorgaan. Maar dan is het de vraag, kan ik voor God verschijnen? Immers sterven betekent God ontmoeten. Ben ik dan bekeerd? Heb ik de Heere Jezus als mijn persoonlijke borg en redder leren kennen? Ben ik tot hem gevlucht met al mijn zonden? En ben ik dat pak bij hem kwijtgeraakt? En kan ik zo voor God verschijnen? Gemeente, dat zijn hoogst ernstige dingen. Voor ons allemaal. Want in dat opzicht zijn wij allemaal gelijk. Niemand heeft de garantie van een lang leven op deze aarde. Niet de zekerheid dat het voor hem of haar zover nog niet is. Wat zijn de psalmdichters daar diep van onder de indruk geweest? En zij spreken de taal van de Heilige Geest. Hè? En als je de Heilige Geest in je hart hebt ontvangen, dan ga je die taal ook verstaan. Dan ga je er ook mee instemmen. Mag ik een paar voorbeelden geven? Psalm 39, we hebben het samen gezongen. Die zingt het zo. Heren, maak mij bekend mijn einde en welke de maat van mijn dagen is. Dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld. Dat is niet veel gemeente, een handbreed. Dat is af te zien, nietwaar? Dat zijn nou onze dagen. Zo'n klein stukje maar. Mijn leeftijd is als niets voor u. Immers ieder mens, hoe vast hij ook staat. Oh, je kunt het leven voor je hebben, je kunt kerngezond zijn en het kan allemaal zo mooi zijn. Elk mens, hoe vast hij ook staat, is enkel ijdelheid. Vluchtig. Voorbij gaat. Op Psalm 103. De dagen van de mens zijn als het gras. Gelijk een bloem op het veld, zo bloeit hij. Als de winter overgegaan is, zo is zij niet meer. En haar plaats kent haar niet meer. Of Psalm 144. De dagen van de mens zijn als een voorbijgaande schaduw. En zo zou ik nog een heel poosje door kunnen gaan vanuit het psalmboek. Gemeente, zien we het? Willen we eraan? Geloven we God op zijn woord? Wanneer wij plannen zonder de Heere, met hem niet rekenen, dan dragen onze plannen van meet af aan de kiemen van het bederf al in zich. Wij hebben ons leven niet in onze hand. Je kunt je inderdaad verzekeren, van de wieg tot het graf, maar niet
Tegen de dood zelf.
Of toch wel? Ja. Ja, toch wel. Maar dan niet in aardse termen. Ga met al uw onzekerheid. Met uw vergankelijkheid. Met de zonden van uw leven maar naar Christus toe. En zijn geest ontmaskert al onze schijnzekerheid en zelfverzekerdheid. Hij breekt ons af in onszelf. Om ons op te bouwen in Christus alleen. Want de Heiland alleen wil dat vaste fundament van ons leven zijn. En dan worden wij pas echt verzekerd. Hoor maar hoe de apostel Paulus het zegt. En hij jubelt het uit in Romeinen 8. Want ik ben verzekerd. Dat nog dood, nog leven, en er volgt er nog een hele serie dingen, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Welke is in Christus Jezus, onze Heer. Dan ben ik verder verzekerd dan tot aan het graf. Dan ben ik verzekerd tot over het graf. Dan heb ik een eeuwige zekerheid. Maar dan ga ik mijn leven hier en nu ook anders beleven. Jacobus leert ons dat. En dat zien we in het tweede. Afhankelijkheid wordt ons ingescherpt. Want dat zou natuurlijk de vraag kunnen oproepen, wat we zo juist nu gehoord hebben. Mag een mens dan geen plannen maken? Is dat verkeerd? Nou, uiteraard niet, gemeente. Het zal ook moeilijk anders kunnen. Een trouwdatum moet je plannen. En als je bij elkaar op bezoek gaat, dan moet je vaak de agenda strekken, nietwaar? En je stelt je vakantie vast, enzovoorts. Ja, natuurlijk, daar is ook helemaal niets mis mee. Integendeel, dat hoort bij ons mensen als verantwoordelijke wezens. Je kunt het met allerlei dingen er nou eenvoudigweg niet op laten aankomen. Dat zou zelfs luiheid in de hand kunnen werken. Het zit in ons, plannen. Planning verbindt heden en toekomst met elkaar. En laten we eerlijk wezen, het plan, dat kan je ook bezielen. Je leeft ergens naartoe, je wordt erdoor geïnspireerd, het trekt je aan. Ondanks de risico's die er zijn, maken wij toch altijd weer plannen. En nogmaals, dat is niet verkeerd. Maar de vraag is, hoe doen wij dat? Doen we dat met of zonder de Heere? En dat laatste misschien nog niet eens altijd bewust, zonder de Heere. Maar wel op zo'n manier dat we eerst alle dingen al op een rij hebben gezet en onze beslissingen hebben genomen. En dan gaan we daarna nog even naar de Heere toe. En dan zeggen we, Heere, wilt u uw handtekening eronder zetten? Maar ondertussen hebben we het allemaal al in kannen en kruiken. Nou, zo niet. Het woord van God wijst ons een andere weg. En wij mogen opnieuw denken aan het Spreukenboek. Het is een heel bekende tekst. Misschien zijn sommigen er wel, ja, weet ik ook wel, mee getrouwd. Spreuken 3, vers 6. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, betrek hem in al je plannen. Overleg alles met hem in het gebed. Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Dat is toch de vraag die bij de oprechte bekering behoort. Niet meer, wat wil ik en wat zal ik? Daar moet ik elke dag aan sterven. Maar wat wilt u, Heere? Laat dat maar het gebed zijn. Aan het begin van elke nieuwe dag. Jongens en meisjes, doe je dat ook? Een morgengebed. Dat je eerst met de Heere begint. Heere, wilt u me helpen om vandaag te doen wat u van mij vraagt. Gemeente, we gaan toch 's morgens de deur niet uit van een hals over kop en misschien nog net een kopje thee en een brokje brood en maar geen tijd om te bidden. Eerst in afhankelijkheid. Juist daarin zal blijken wie de Heere voor ons is. En dan belooft hij, dan zal hij onze paden recht maken. Dat wil zeggen, begaanbaar. Die wolken, lucht en winden bij spoor en loop en baan zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan. Wat een verschil hoe wij onze plannen maken. Overmoedig, hoogmoedig of nederig in afhankelijkheid van de Heere. Omdat je weet, mijn toekomst, mijn leven ligt in zijn hand. Ook wanneer het anders gaat dan ik dacht. Of dat ik hoopte of plande. En daarom, gemeente, is het zo wezenlijk dat wij bij alles wat wij zeggen en doen en schrijven steeds weer zeggen, Deve, Deo volente. Zo God het wil. Laat die uitdrukking in ons hart geschreven staan. Zo houdt Jacobus het ons ook voor. Hè? In plaats dat gij zoudt zeggen, indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. Beter nog is het om te lezen, indien de Heere wil, zullen wij leven. En dat of dat doen. Immers ook het leven zelf behoort bij de Heere en zijn wil. En die wil is geen willekeur. Alsof de Heere een grillige God zou zijn. Op wie je niet aan kunt. Dat zou erg zijn, gemeente. Dan zou dat betekenen dat je door het noodlot of zo getroffen zou kunnen worden. Nee, Gods wil is een heilswil. Hij is in zijn wil gericht op ons eeuwig behoud. Komt heel mooi naar voren in de brief aan de Efeziërs. Paulus die tekent daar het grote voorrecht van Gods kinderen. En dan zegt hij over God de Vader, die ons tevoren verordineert, dat wil zeggen bestemd heeft tot aanneming, tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Als onze ogen daarvoor opengaan, door de Heilige Geest, dan vinden wij rust en overgave in die wil van de Heere. Want we weten dat het zijn vaderlijke wil is. Zo de Heere wil. Dat lijkt onzeker. Dat betekent dat je het leven niet zelf in je hand hebt en ook je planning van dit leven niet. En laten we maar eerlijk zijn, gemeente, daar willen we niet zomaar aan. Wij houden wel heel graag zelf de touwtjes in handen. Er zijn zelfs mensen die dit eng vinden. Als ik afhankelijk ben van iemand die boven mij is, dan moet ik altijd maar afwachten hoe het balletje rolt. Je weet maar nooit wat er over je besloten is. Maar wat jammer, gemeente. Dan vervallen we inderdaad in de fout, ja, erger nog, in de zonde, dat je God dus ziet als dat grillige noodlot, terwijl hij totaal anders is en wil zijn. Dan kijk je heel verkeerd tegen de Heer aan. En daarom is het zo belangrijk dat we hierin ook gecorrigeerd worden vanuit het woord van God zelf. Dat je Gods heilswil gaat zien. Dat je gaat ontdekken, zo de Heer wil, dat betekent ten diepste de grootste zekerheid. Dat geeft de beste zekerheid die je maar denken kunt. Ik mag mij toevertrouwen aan die trouwe en machtige God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En dan is heel mijn leven van A tot Z in zijn hand. Is dat ook niet de troost van zondag 1 van onze Heidelberger Catechismus? Ik ben niet meer van mijzelf. Maar ik ben met lichaam en ziel het eigendom van mijn trouwe zaligmaker Jezus Christus. En er kan zelfs geen haar van mijn hoofd vallen zonder de wil van mijn hemelse Vader. Ja, zelfs alle dingen moeten tot mijn zaligheid dienen. Gemeente, dat is de basiszekerheid die de Heer ons door het geloof wil schenken. Wanneer wij ons leven aan Hem leren toevertrouwen. En ik zou zeggen, doe dat maar. Ootmoedig en vrijmoedig. Ootmoedig. Want je hebt er geen recht op. Dat zo je leven geborgen zal zijn in de Heer. Maar ook vrijmoedig. Want om Jezus wil mag dat. De Heer doet niets liever dan ons deze zekerheid schenken. Ik hoef heel veel niet te weten, gemeente. Dat is toch zo? Wij weten een heleboel dingen niet. Maar we hoeven ook een heleboel dingen niet te weten als het over de toekomst gaat. Als ik dit maar weet. Mijn leven is in de handen van de Heer. En dan wordt het ook hoe langer hoe meer een heilige vanzelfsprekendheid om te beleven en te zeggen, zo de Heere wil. Misschien zijn er onder ons wel die dit toch een klein beetje overdreven vinden. Jongelui, misschien denk je dat wel. En moet ik dat nou echt op mijn trouwkaart zetten, DV, zo ouderwets? Nou, zou dat nou echt overdreven zijn, denk je? Hopelijk is het vanuit het voorgaande duidelijk geworden hoe noodzakelijk het is. Maar om het nog eens wat te illustreren, noem ik u een aantal gedeelten in de Bijbel waarin de beleving van dat Deo Volente in praktijk wordt gebracht. Paulus bad of hem door de wil van God een weg geopend mocht worden om naar Rome te komen. U leest het in Romeinen 1. Aan de Korintiërs schrijft hij: spoedig zal ik tot u komen, zo de Heere wil. 1 Korinthe 4. 1 Korinthe 16. Ik hoop enige tijd bij u te blijven, indien de Heere het zal toelaten. Tegen de Joden in Efeze zegt hij: ik zal tot u terugkeren, zo God wil. En de schrijver van de brief aan de Hebreeën wil zijn lezers graag nader onderwijs geven. En dan zegt hij: en dat zullen we ook doen, indien God het toelaat. Maar kan het wel eens anders gaan dan je zelf dacht? Wat je met de beste bedoelingen overigens in de planning had. Weer een voorbeeld daarvan. Uit het boek Handelingen, hoofdstuk 16. Paulus en zijn medewerkers zijn van plan om in Azië het woord van God te spreken. Nou, je zou zeggen, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee, want het evangelie moet de hele wereld over. Het is nog niet in Azië geweest. Dus, maar, de Heilige Geest heeft andere plannen. Wat dan? Dat is niet meteen duidelijk. Dat is wel eens lastig, hè, jongelui? Heb je dat ook wel eens? Als je aan het zoeken bent en je denkt, wat moet ik nou voor opleiding kiezen bijvoorbeeld, hè? Nou ja, dat is het niet. En ik heb ervoor gebeden en ik dacht dat het was, maar nee, dat is het toch ook niet? Nou, dan maar wat anders. Nou, dat merk je bij Paulus ook. Dan gaat de zoektocht naar de wil van God verder. En dan probeert hij vervolgens met zijn gezelschap naar Mysië en Bithynië te reizen om daar het evangelie te gaan verkondigen. Maar wat gebeurt er? Ook dan lezen we weer dat de Heilige Geest het hem belemmert. De weg wordt opnieuw afgesneden. Soms sluit de Heere wegen in ons leven af. Waarvan wij denken: wat is daar nou toch mis mee? Ik zie er werkelijk het zondige niet van in en ik heb het toch biddend bepaald? Biddend gezocht? Maar de Heere bepaalt in zijn wijsheid wat goed voor ons is. En dan is het meer dan eens een zoeken en een bidden. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dat kan zijn in een situatie waarin je naar verlangt om fulltime in de dienst van het Koninkrijk van God te gaan werken. Maar dat kan net zo goed wanneer je denkt, ik ga mijn bedrijf nog eens verder uitbreiden. Of inderdaad ook in het zoeken naar de juiste opleiding. De wil van de Heere, gemeente, dat is het geestelijke filter tussen vandaag en onze plannen voor de toekomst. Het gelovig besef dat wij van de wil van de Heere afhankelijk zijn, dat belemmert ons niet om plannen te maken. Het doet ons wel beseffen dat de Heere een andere weg met ons kan gaan dan wij dachten. En als het dan anders loopt dan wij dachten, dan mag je in het geloof zeggen, dan is het toch goed. Ik zeg niet, gemeente, dat je daar zomaar 1, 2, 3 bent om dat te zeggen. Je moet er soms in het gebed heel wat voor afworstelen. Want met de Heere eens te worden, heb je het ook wel eens gehad? Je wilde die kant op. En de Heere zei nee, die kant op. Maar de Heere weet op vriendelijke en vaderlijke wijze de zijne zover te brengen. Zo dat je het erkent, Heere, u weet het toch veel beter dan ik. En dan blijkt soms later meer dan eens hoe goed en hoe wijs de Heere het heeft gedaan. Zeker, het kan soms pijn doen als je eigen plannen doorkruist worden. Maar dat je geloven mag, hij doet het toch medewerken ten goede. En wat is dat nou, dat goede? Dat goede, dat is dat ik van mijn doe-het-zelf-mentaliteit word afgebracht. En dat hij aan zijn eer komt. En dat het beeld van de Heer Jezus Christus in mij zichtbaar wordt. Van die heiland die het gezegd en beleefd heeft. Het is mijn spijs, het is mijn eten en drinken, dat ik doe de wil van hem die mij gezonden heeft. Niet mijn wil, maar de zijne. En dat horen we op een bepaalde manier ook nog in het laatste. Dat is wat kort, maar daar kijken we ook nog met elkaar naar. Tot goed doen aangespoord. Want vers 17 zegt, wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor die is het zonde. Nou, misschien dacht u als u dit zo las en zo leest, hangt dit vers er nou maar niet een beetje bij. Toch niet, gemeente. Het staat helemaal met de voorgaande verzen in verband. We zagen het, Jacobus waarschuwde tegen ijdele planning. Maar ijdel plannen kun je op twee manieren doen. De eerste hebben we gezien. Wij gaan vandaag of morgen dit of dat doen en we zullen dat en dat. Maar je weet niet of je dan nog leeft. Dat is de eerste wat we gezien hebben. Maar ijdel plannen, dat kan ook nog op een andere manier. Namelijk dat je gaat uitstellen om te doen wat de Heere vandaag van je vraagt. Dat komt nog wel, zeggen we dan. Morgen is er weer een dag. Oh ja? Weet u dat zo zeker? Dat zagen we toch al? Is er morgen voor ons nog een dag? Misschien ben je er morgen niet meer. En dan kun je het dus niet meer doen. Dan kun je je goede voornemen niet meer in praktijk brengen. Dan kun je het niet meer goed maken met die ander met wie je mot hebt. En je dacht misschien, ik slaap er maar eens een paar nachtjes over. Ja, maar het kan morgen te laat zijn. En daarom, gemeente, stel in bepaalde situaties niet uit tot morgen wat u vandaag kunt doen en ook moet doen. En dan voelen we allemaal wel aan, dan gaat het natuurlijk niet over dingen die rustig een poosje kunnen blijven liggen. Iets wat op je werk nog moet gebeuren, maar wat eventueel volgende week ook wel kan. En dat klusje dat thuis volgende maand ook nog wel eens een keer kan plaatsvinden. Daar gaat het uiteraard niet over. Maar dan gaat het over het doen van de concrete wil van God. En daar heeft Jacobus in deze praktische brief heel veel over gezegd. Dat doen vanuit een dagelijkse wandel met de Heere. Vanuit de omgang met de Heere Jezus Christus. Dat staat voorop, gemeente. Alleen vanuit hem. Anders wordt het een wettisch gebeuren. Maar vanuit hem die hartelijke vreugde in het doen van zijn wil. Nou ziet u, dat zijn die twee kanten van die ijdele planning. En ook hier worden ons de twee wegen in alle helderheid voorgehouden. De ene weg is de weg waarop we gelovig doen wat de Heere van ons vraagt. Vanuit de verbinding aan de Heere Jezus Christus. Op die weg vinden we vrede voor ons hart. En kunnen we maximaal dienstbaar zijn aan hem en aan de naaste. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. De andere weg is de weg waarbij het allemaal draait om mijzelf. Om mijn voordeel, mijn winst, mijn belang, mijn plezier. Een weg waarop je, want dat is ook een voortgang, waarop je hoe langer hoe meer tot een pocher wordt die het zegt, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Maar heel dat eigen gemaakte koninkrijkje stort vroeg of laat in elkaar. Soms al tijdens dit leven, maar zeker op de dag dat je voor Christus verschijnt. Dan red je het niet. Dan verdwijn je zelf uiteindelijk ook in de verlorenheid. Want je vergat je afhankelijkheid van de Heere. En bovendien liet je na wat God je opdroeg om te doen. Leven met Christus. En van daaruit wandelen in zijn geboden. Onze plannen, gemeente, die strekken zich vaak uit tot ver boven ons vermogen. Terwijl wij nogal eens nalaten om te doen wat heel dicht bij ons ligt. Het goede te doen, zoals Jacobus dat hier zegt. Waar liggen nou uiteindelijk de grootste risico's? In die plannen ver weg voor de toekomst? In die zakenreizen die over de hele wereld gemaakt worden? Nee. Het grootste risico ligt thuis. Als je bij wijze van spreken achteroverleunt in je luie stoel en nalaat om het goede te doen namelijk om de Heere en de naaste te dienen. Wel weten, maar niet doen. En ik zou zeggen, gaat u thuis deze brief eens helemaal doorlezen, als u wilt, om de consequenties daarvan te ontdekken. Gemeente, tegen dit grootste risico kun je je niet verzekeren, omdat het ronduit zonde is. Daar kun je alleen maar van bekeren. De dichter van Psalm 37 zegt het zo: vertrouw op de Heere en doe het goede. In die volgorde. Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, hier zitten en staan planners voor u. Zijn we allemaal. We maken afspraken. We trekken onze agenda's. Misschien gingen onze gedachten in deze dienst alweer naar de week die we zijn ingegaan. Dit moet er gaan gebeuren en dat staat op de agenda. En u hebt ons stilgezet vanmiddag. En u hebt het ons laten zien dat wij ons leven niet in de hand hebben. En dat alles wat wij plannen onder dat grote voorbehoud staat. Heere, leer ons om zo te leven. Dat het DV maar niet een vrome frase zal zijn. Of iets wat er nou eenmaal ook nog een keertje bij hoort. Maar dat dat ons leven zal doortrekken en bepalen. En leer ons dan ook wanneer het anders gaat dan wij hadden gedacht. Dan wij hadden gepland. Achter u aan te komen. U te volgen. Ook wanneer u zo'n heel andere route kiest. Heren, u kent ze wel onder ons. Die dat meemaken, heel concreet, op dit moment in hun leven. En die er misschien zoveel vragen bij hebben, waarom toch, o God? En dan kan het inderdaad gaan om dingen die toch op zichzelf genomen helemaal niet verkeerd zijn. En dan kunnen we er niet achter kijken. Maar heren, schenk geloof om te zeggen, Vader, wat gij doet, is goed. U weet het veel beter dan ik. Het is genade, heren, als we dat mogen zeggen. En om die genade willen wij u bidden voor ieder van ons persoonlijk. We danken u heel hartelijk voor alles wat wij hebben mogen ontvangen samen op deze dag hier in uw huis. Voor de ontmoeting met elkaar rondom uw woord. We bidden, wees met heel de gemeente. Heren, neem haar onder uw hoede. Onder uw beschermende vleugels. Laten we het goede van elkaar ook in de toekomst mogen horen. Zegent u de broeders van de kerkenraad in de verantwoordelijke taak die zij hebben. Bekwaam en sterk hen. Ook de beide broeders die u hier als dienaar van het woord hebt gesteld. Maak ze vol van uw geest en geef dat ze uit de schat van uw woord steeds weer nieuwe en oude dingen aan de gemeente mogen doorgeven. Opdat de gemeente op dat fundament gebouwd wordt. En heren, laten wij allen mogen heenleven naar die grote toekomst. Die niet te plannen valt. Want u hebt daar geen datum bij gezet. Maar wij weten wel dat die aanbreekt. De grote dag dat de Heer Jezus Christus terugkomt. Houd ons gemoed voor u bereid, heren. Opdat het blij uw komst verbijt. Daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Ja, en dan kunnen we zonder verschrikken u tegemoet gaan. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u zij al de eer. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven en daarna zingen we tenslotte Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Ga nu van hier in vrede met u dragend de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.